Lidl Lesage.
Touché.
Touché vandaag met Pascal Nasus. Goedemorgen.
Goedemorgen, Friedel.
Pascal, je bent de vierde vijftiger die deze maand te gast is om mij te helpen hoe je dat doet.
Is het jou vijftig bevallen?
Worden? Ja, het is mij heel erg bevallen. Dankzij de hulp van Wim Obroek, die al is langs geweest, Stefan van Vleteren en Rick van de Wallen vorige week. Bij jou is het vorig jaar al gebeurd, hè?
Ja.
Je bent
al
bijna een jaar 50. Ja. 4 juni was het, hè?
En ik voel nog altijd geen verschil, moet ik zeggen.
Dat troost mij. Hoe heb jij dat gedaan, dat 50 worden op die dag?
Ah, ik heb wel een heel leuk feest gegeven.
Ja?
Een heel leuk feest. Het was echt een heel leuk feest.
Heb je gekookt, Pascal?
Ja.
Zelf gekookt?
Ja, absoluut. Ik wou zelf koken, omdat als je zelf kookt, koken is een daad van liefde. En uiteraard had ik alleen maar leuke, goede vrienden uitgenodigd. Het was niet te groot. Ik denk dat we met een 12, 13 waren ongeveer. En ik heb heerlijk gekookt. Ik had van de dag ervoor al alle voorbereidingen gedaan. Dus ik was vooral bij mijn gasten. Maar ik heb ook een vrij open keuken. Dus wat ik zeker niet doe, is mij terugtrekken in de keuken. Integendeel, want ik wil bij mijn gasten zijn. En het was fantastisch. Ook de juiste muziek daarbij vind ik heel belangrijk. Ik heb er echt van genoten. Absoluut. Ja.
Ik wil jou nu al excuseren voor ons ontbijt, want ik zie daar koffiekoeken liggen waar jij niet aan geweest bent.
Nee, en die andere schotel was ook al op toen ik ook geëxcuseerd had. Sorry,
excuses
zijn al
voor
op.
De collega's die al hebben leeggegeten.
Maar voor mij is dat dus geen enkel probleem, want ik heb al een lekker fruitontbijt achter de rug, dus ik ben helemaal voldaan.
Op jouw website staat auteur en keramiste.
Ja.
Dat ben jij vooral. Ik wil er ook nog aan toevoegen dat je ook gewezen fotomodel bent, gewezen omroepster en presentatrice bij VTM. Hoe zou je je als mens zelf omschrijven?
Als mens, dat is veel. Hè. Maar ik herinner mij wel, als het op mijn beroep aankwam, dat ik voordien, als ik werkte voor als omroepster en zo, mensen vroegen mij, wat doe je? Dan zei ik altijd, iets voor televisie of zo in het buitenland. Alsof ik nooit een echt beroep had. En ik herinner mij eens dat toen ik dan mijn kookboeken beginnen schrijven ben, en iemand vroeg mij in het buitenland, wat doe je? En dan zei ik, ben een auteur van kookboeken. En ik kwam thuis en ik was vol enthousiasme. Ik zei aan Paul van, ik heb een beroep. Eindelijk heb ik een echt beroep. Ik ben auteur van kookboeken. En dat vond ik eigenlijk een heel fijn gevoel. Maar ik ben dat veel meer dan dat. Zoals gezegd, ook keramiste. Ik heb het geprobeerd om mij in één vakje te laten stoppen, bij wijze van spreken. Maar daar word ik heel ongelukkig van. Dus ik ben iemand die met heel veel dingen bezig is. Keramiek, ontwerpen ook. En niet alleen van meubelen, maar ook intussen nog andere zaken. Wat ik heel graag doe. En ik ben iemand die altijd bezig is. Werkelijk altijd. Ofwel, wat mij ook kan ontspannen, is een goed boek lezen. Maar dan zal het nog altijd vaak over mijn vakgebied gaan, waarbij ik het gevoel heb van, ik leer iets bij. En ik ben dan altijd bezig met aan het creëren, of recepten aan het creëren, of de zaken waar ik mee bezig ben aan het ontwerpen. Samen met leuke teams werk ik daar vaak aan. Mm-hmm. En ik vind het fantastisch eigenlijk hoe ik mijn leven toch een beetje in die richting heb kunnen een beetje duwen. En ik kan dat wel vaak zeggen aan Paul, van, dat is toch fantastisch dat dat mijn werk is. Creatief zijn eigenlijk.
Mevrouw Paul Jambers, hoe vaak zeggen ze dat nog?
Ze hebben dat eigenlijk vroeger ook niet zo vaak gezegd. Ik vind dat ook niet zo erg. Ik heb altijd gezegd, kijk, ik ben en mevrouw Nasus, maar ook mevrouw Jambers.
En want je hebt hem al een paar keer vernoemd. We zijn nauwelijks begonnen met het gesprek en hij is al een paar keer genoemd. Hè?
Ja, hij maakt absoluut heel erg deel uit van mijn leven. Hij is deel van mijn lijf, bij wijze van spreken. Dat is heel belangrijk geweest sowieso in mijn leven en nog altijd. Dus als ze mij zeggen, mevrouw Jambers, vind ik dan een compliment. Maar ik ben wel mevrouw Nasus, dus ik ben eigenlijk de twee.
Ik ga toch een gesprek voeren met Pascal Nasus. Welkom in Touché.
Dank je wel.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
What if we live to be 50 and the optimists win by a mile? Supposing we stop the starvation and slaughter and the century ends with a smile. Maybe recycling paper will bring back the forests again.
And maybe the five-year-old psychos with knives will grow up to be happy and sane. So give up your cigarettes, work out and study, and carry a bucket of three. We'll live to be rich and 107, unless you know better, unless you know better, unless you know better than me. What if we live to be 50 and help all the weak and oppressed? We'll cancel their debts and no one will expect us to work any harder for less. We'll spend our way out of recession. The West will invest in the East. So hordes of the poor never swarm at our door, demanding a share of the feast. So give up your cigarettes, work out and study, and carry a packet of three. We'll live to be rich and 107, unless you know better, unless you know better, unless you know better than me. Science will beat every fatal disease. Plutonium's perfectly safe. They'll find a solution to all the pollution. It's only a matter of faith. What if we live to be 50 and the bomb doesn't drop after all, and we never lie destitute, freezing and sick as the mortar shells batter our walls? We'll cheer as our glorious leaders develop new weapons for peace. They'll base a new military laser in space, and the ozone will heal in a week. So give up your cigarettes, work out and study, and carry a bucket of three. We'll live to be rich and 107, unless you know better, unless you know better, unless you know better than me. Better.
Ja, hoe doe je dat, 50 worden? 50 van Tom Robinson, hij kan het weten, want hij wordt dit jaar 70. Mm-hmm. En treedt nog altijd op, geweldig toch?
Zo hoort het, hè? Ja. Gewoon blijven doorgaan. Hè?
Maar Pascal Nasus, vond jij het moeilijk om 50 te worden?
Nee, eigenlijk, ik ben er niet mee bezig geweest. Ik ben eigenlijk met mijn neus op de feiten gedrukt omdat iedereen het mij vraagt. Ik heb enorm veel interviews gedaan, maar mensen vroegen me eerder van ja, kunnen we jou eens interviewen? En nadien bleek het, ja, het gaat over 50 worden. En daarom ben ik er ja, over gaan nadenken. Maar ik voel geen verschil, moet ik zeggen. Ik ben daar eigenlijk ook niet mee bezig. Nee.
Je wil een positief verhaal de wereld insturen.
Ja, ik denk...
Want vrouwen ja. In de media, er zijn er wel een paar die klagen. Hè? Eens boven de 50 hebben ze niet zoveel succes meer.
Ik denk dat natuurlijk 50 worden, als je het gevoel hebt van ja, ik ben nog bezig met leuke dingen en zo, dan is 50 worden zo wat. Dat is gewoon ja, een nummer, een getal. Maar wat ik me wel kan inbeelden, is als je op een bepaald moment 50 bent en je hebt nog niet de dingen kunnen doen waarvan je zelf voldoening in vindt, dat je denkt van ja, dit is het. Ja, dan kan ik me misschien wel inbeelden dat het beangstigend overkomt, omdat je dan op dat moment zegt van, ik ben er al 50 en het moet nog gebeuren. Ja, dat kan wel ja, een serieuze stress geven, denk ik. En media en vrouwen, dat is niet altijd evident. Maar bon, er zijn ook veel andere mogelijkheden. En een deur die sluit is een andere die open gaat. En het is niet makkelijk, hè. Voor niemand is het makkelijk. Mm-hmm. En ik denk gewoon blijven verder doen. Blijven uitdagingen zoeken.
Mag ik met jou even terug in de tijd? Naar het meisje Pascal van 18?
Ja, dat is lang geleden.
Toen al fotomodel was?
Ik ben op mijn 18e begonnen.
Ja. En dan ook al meteen internationaal?
Ik ben op mijn 18e begonnen. 18, 19. Ik werd 19. En toen was inderdaad de lokroep van de wijde wereld van, om te beginnen in Milaan. En ofwel ging ik kinesietherapie studeren. Wat achteraf geen slechte keuze zou geweest zijn. Maar de lokroep van de wijde wereld was groter. En ik kwam ook uit uit Eeklo, een beschermd milieu, klein gemeente. En plots de wereld, ik kon de wereld gaan verkennen. En ben ik echt naar Milaan, Parijs gaan werken. Ik heb goed gewerkt. In Tokio heb ik gezeten, veel buitenlandse reizen heb ik gedaan. Ik heb 5 jaar goed gewerkt. Ik ben geen topmodel geweest, maar ik vond het een fantastisch leven. Dubbel ook, hè. Het heeft mij veel vrijheid gegeven. Ik heb de wereld kunnen verkennen. Door het feit dat je altijd alleen bent en zelf je problemen moet oplossen, heb ik eigenlijk heel veel geleerd over mezelf. En dat ik op mezelf kan zijn. Dat vind ik nog altijd iets waar ik goed en positief aan terugdenk. Aan de andere kant was het ook wel een harde wereld, waarbij ik heel sterk op mijn voeding lette en het eigenlijk ook fout is gelopen. Mm-hmm. Maar dan hoor je soms vaak van, zie je wel jonge meisjes en de druk van de modellenwereld en dan loopt het fout. Eerlijk gezegd, ik vind dat veel te kort door de bocht. Want als het fout loopt in je eetgewoonte, waarbij je echt kunt spreken over een eetprobleem, dan zijn het niet alleen de kilo's. Dat is veel ingewikkelder dan dat. Ik was vooral op dat moment een jong meisje zoekende naar haar plaats in deze wereld. En alles samen zorgde ervoor dat ik een probleem had. En al gaande los je die op. En ik ben altijd iemand die echt op zoek gaat en naar binnen gaat van, maar waarom? Van waar komt dat? En uiteindelijk, als je dan achteraf bekijkt, is het toch fantastisch. Ik heb er mijn beroep van kunnen maken. Dus daar geniet ik nu nog van, dat ik van iets wat heel fout liep in mijn leven, waar ik me echt misschien wel het meest ellendige heb omgevoeld, dat ik erin geslaagd ben om dat om te buigen naar iets heel positiefs, waarbij ik mensen kan helpen en dat kan delen. En dat is iets wat, ik vind dat eigenlijk een mooi voorbeeld van het leven. En nu ben ik er 50 en kan ik dat vertellen?
Ja. Dus, je hebt het ongeveer 5 jaar gedaan, dat modellenleven. Dan ben je omroepster geworden bij VTM.
Ja, ja.
En gaandeweg ook programma's gaan presenteren. Hoe kijk je daarop terug, op die periode als presentatrice, als mediagezicht? Dat heb je 15 jaar lang gedaan.
Ja, eigenlijk lang. Ik vond dat ook wel een hele leuke periode, moet ik zeggen. Het grappige was dat Mike Verdreng had me gevraagd om omroepster te worden. En ik wou geen omroepster worden. Ik dacht, wie wil er nu omroepster worden? Ik had Guilaine Nuiten voor ogen, want zij was ook model geweest. En ze had een mooi programma rond mode. Dus ik dacht van, nee, dat ga ik niet doen. Omroepster, kom aan, wie wil dat nu worden? En ik had gewoon niet meer gereageerd. En een maand later belde hij van, hoe zit het nu? Ga je nu toch die screentest niet komen doen? Dus ik dacht van, ik kan het toch maar eens proberen. Dus ik heb die screentest gedaan voor omroepster te worden. Ik moet zeggen, zou je die nu zien? Ik snap echt niet wat ze daar hebben gezien. Ik vond het verschrikkelijk. Maar blijkbaar had ik toch wel de juiste houding of het gevoel van, maakt mij niet uit, want eigenlijk wou ik op dat moment toch geen omroepster worden. Maar dan vragen ze jou en dan denk je, misschien moet ik dat dan toch maar doen. Want ze vroegen mij niet om iets anders te doen. Dus ik dacht, oké, dan zou ik dat maar doen. En ik kan zeggen, ik ben daaraan begonnen. En dat is onwaarschijnlijk moeilijk. Er zijn veel ook collega's die zijn begonnen aan omroepwerk en er niet in geslaagd zijn. En het probleem is, je zit daar op een heel onnatuurlijke situatie en dan moet je maar heel natuurlijk proberen eruit zien en doen en handelen. Terwijl je zit daar op een houten bank en het gaat allemaal live toen toch. En dat was echt van 5, 4, 3, 2. En ik voelde zo de zenuwen opkomen. En op een bepaald moment deed ik het echt niet meer graag. En dan ben ik gaan rondbellen naar allemaal mensen om mij te helpen, om mij te coachen. Studio Herman Terning, conservatorium in Antwerpen, in Brussel, tot in Nederland. En ik kwam erop neer. Dat heb ik allemaal zelf gedaan, zonder de hulp. VTM wist daar niets van. Zonder de hulp dus van VTM. En ik kwam erop neer dat ik de maandagles had van die, dinsdagles had van die. En die wisten ook allemaal van elkaar niet. En dan donderdag had ik bijvoorbeeld een omroepdag. En we werkten op allemaal diezelfde teksten, dus voor die donderdag. En het fijne was dat al mijn leraren hadden zoiets van, maar Pascal, je leert wel goed, het gaat wel vlot. Maar ze wisten niet dat ik daar een constante fulltime job van had gemaakt. En sindsdien heb ik ook geleerd dat coaching heel goed is. Coaching helpt jou over jouw eigen schreef gaan. Helpt jou over jouw eigen grenzen gaan. En die coaching heeft mij heel veel bijgeleerd. En toen waren ze bij VTM ook van, het gaat beter, het gaat goed. Dus ik zie eigenlijk heel mijn verhaal bij VTM ook als een soort groeiproces, leerproces. ik heb nadien ook heel veel bedrijfspresentaties kunnen doen, dankzij wat ik allemaal heb gedaan bij VTM. Maar op een bepaald moment had ik ook wel het gevoel van, dit is het niet. Dit is niet waar ik echt gelukkig van word. En toen ben ik zelf ook gestopt met mijn omroepwerk. En voor sommigen was dat wel heel verrassend. Zelfs voor mijn moeder, die zei van, kom aan, je hebt nu zo'n fantastische job. En ik kon alleen maar zeggen, ja, ik voel het niet meer. Ik wil andere dingen doen. En dat is wel iets wat ik wel altijd heb gehad. Ik ben een heel sterk gevoelsmens. En als ik het niet voel, dan voel ik het niet. En dan moeten er maar andere dingen gebeuren.
Wat je wel voelde was dat je kookboeken moest gaan maken en schrijven. Je was 40 toen de eerste uitkwam, ja. 2010.
Ja.
Toen was je al kooklessen en cursussen aan het volgen. Hè? Hoe intens was je daar toen al mee bezig?
Ik was daar heel lang mee bezig. Dus ik ben sinds mijn modellenwerk daar eigenlijk al altijd mee bezig geweest. Uh-huh. Ik was daar vooral mee bezig achter de schermen, maar niet voor de schermen. Dus voor veel mensen was dat een verrassing. Zo van, oei, wat doet hij nu? Maar ik was daar al heel lang mee bezig. En toen ben ik een kookboek beginnen schrijven. Het idee was om één kookboek te schrijven. Dan had ik ook eens een boek geschreven. Ik vond dat wel een fantastische ervaring. En ik herinner mij ook nog dat ze nadien belde om een tweede boek te schrijven. En ik herinner mij nog dat ik in Antwerpen op straat loop en dat ik die telefoon ontvang. En ik heb toen gezegd, ik weet niet of ik dat wel kan, een tweede kookboek schrijven. En het is ik aan 10 of zo.
Maar hoe was dat voor jou om als bekend gezicht terug op de schoolbanken te zitten, cursussen te volgen tussen medestudenten?
Ik heb dat lang gedaan. Dus toen dat was een voordeel van als je omroep doet, dan heb je veel vrije tijd. Dus ik volgde ongelooflijk veel cursussen om een restaurant te kunnen beginnen. Toen moest je voldoen aan de vestigingswet. En mijn droom was een eigen restaurant beginnen. Ik wou altijd zelfstandig zijn. Ik wil mijn eigen ding doen.
Dat is nooit gebeurd, hè? Dat restaurant is er nooit gekomen.
Nee, dus ook nog te hard werken. Ik werk hard, hè, maar op de momenten dat het mij uitkomt. En een restaurant is echt wel keihard werken. Dus nee, dat
sociaal
is
leven
gekomen.
Inleveren.
Ja, maar ergens de droom blijft daar nog altijd wel. Hè. Maar ik heb toen heel veel cursussen gevolgd en ik vond dat fantastisch. Naar ook Oosterse drukpuntmassages, naar macrobiotische eten, naar restauranthouder. En heel veel mensen vroegen mij toen ook van, maar wat ben je toch mee bezig? En ik zei toen altijd, vroeg of laat valt de puzzel wel in elkaar. Want ik wist altijd, ik ga met die shiatsu-therapie ga ik niets doen. Maar ik heb vrij lang in het oosten gezeten met mijn modellenwerk en daar waren ze bezig met tai chi, shiatsu, ze kijken naar het lichaam als een totaal gegeven wat wij in het Westen meer als enkel naar de fysieke situatie kijken. Dus ik vond dat altijd heel boeiend. En ik heb me daar toen in verdiept. En met dat boek is dat naar voren gekomen, naar buiten gekomen. Maar ik vind het nog altijd heel fijn om cursussen te volgen. En in het begin is dat soms wel lastig. Dan zeggen mensen, Pascal.
Maar dat gaat snel over.
Dat gaat snel over. Ja. De tweede les zijn ze het al vergeten.
Het is niet jouw mediacarrière, maar die boeken die jouw leven hebben veranderd. Hè?
Ja.
Kan jij zeggen waarom precies? Wat hebben die boeken dan met jou gedaan?
Absoluut. De boeken, kan ik echt zeggen, die hebben mijn leven veranderd. Ze hebben mijn leven veranderd omdat ik de dingen doe die ik heel graag doe. Ik ben constant aan het leren, aan het opzoekingswerk doen. Ik ontmoet mensen die ik heel fijn vind. Door het feit dat je die boeken moet schrijven, is altijd een soort leerproces. Die boeken hebben me al over heel de wereld gebracht.
Er zijn behoorlijk wat vertalingen ook.
Er zijn heel wat vertalingen. En er zijn ook, ik heb ook het geluk gehad dat ik heel wat leuke prijzen heb gewonnen, die dan vaak in het buitenland worden uitgereikt. Er zijn ook boekenbeurzen waardoor ik naar het buitenland ga.
Zoals, waar zit je dan zoal? En welke vertalingen bestaan er zoal van jouw boeken?
Ja, de belangrijkste vertalingen zijn Engels, Duits en Frans. En er zijn er nog een aantal op komst, maar mag er nog niks over zeggen. Ik wil dat in overleg doen met de uitgeverij.
Chinees,
maar die echt
Japans.
Heel tof zijn in die richting. dan ga ik af en toe wel naar daar. Dat vind ik natuurlijk wel fantastisch om dat te kunnen combineren. En zo heb ik het eigenlijk al altijd gezien, mijn leven. Ik leid nu het leven dat ik eigenlijk al altijd heb gewild. Creatief zijn, vrij zijn, de wereld wat gaan verkennen en mijn eigen ding doen. En nog meer, ik ben een tijdje geleden, een paar jaar geleden, was ik in Bali. Ik zou daar gewoon opnieuw kunnen beginnen. Ik zou daar exact hetzelfde kunnen doen. Met de keramiek, met Dus, en dat geeft een heel vrij gevoel.
Of the Eagle door Sanko Samchilak. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Een Siberische zangeres en kunstenares, Pascal Nasus. Ja, je zit helemaal enthousiast te wezen terwijl we deze muziek hier laten spelen. Wat raakt jou zo in deze muziek?
Ja, ik vind dat fantastisch, omdat ja, je voelt de creativiteit, de authenticiteit daarin. En wat ik vooral heel fijn vind... het is heel bevreemdend en de reden is omdat hier de stem en de muziek in elkaar overgaat. Ja. Dus haar stem gebruikt ze als instrument en is blijkbaar een techniek daar in Siberië, Noord-Mongolië, om dat te gebruiken en dat doet zij fantastisch. En als je die, haar kop ziet van die vrouw, het is echt een heel artistieke vrouw.
Volgens mij heb jij dit ook al eens geprobeerd.
Er is ooit een voorstelling geweest van mensen die eigenlijk diezelfde techniek toepasten. En dat was een gezamenlijke vriend die dat had georganiseerd. En de volgende dag heb ik die mensen ontmoet en heb ik toen een kleine privécursus gekregen om dat toe te passen. Maar ik ga de luisteraar dat besparen.
Je gaat het niet demonstreren hier.
Nee.
Ben jij met muziek opgegroeid? Want dit is volgens mij niet de muziek die thuis in Eeklo destijds te horen was. Hè?
Ik ben helemaal niet met muziek opgegroeid. En ik herinner me nog dat ik daar eigenlijk heel boos zelfs om was. Dat wij geen deftige muziekinstallatie hadden. Dat we daar geen belang aan hechten. En ik vond dat wel jammer. Nee, we waren daar helemaal niet mee bezig.
Terwijl... Waar waren ze wel mee bezig bij jou thuis?
Hard werken.
Mm-hmm.
Hard werken het gezin was heel belangrijk. En een relatief klassiek hardwerkend gezin waarbij iedereen zijn best doet om het zo goed mogelijk te maken.
Dat was Brouwerij Nasens.
Ja.
een echte brouwersfamilie, hè? Niet alleen jouw vader, maar het gaat verder terug in de
vier
tijd.
Vier generaties. Maar brouwerij, dat werd wel genoemd, maar het was echt verkopen. Dus in die zin, mijn overgrootvader, die kocht dan drank aan en die moest dat dan nog op flessen trekken. En dan werd dat zo verkocht. En er bestaan nog foto's van, echt wel heel mooie foto's. En mijn vader, ja, helaas is de laatste generatie geweest. Geen van nog mijn broer, nog ik wou dat overnemen.
Was dat de bedoeling? Was dat zijn wens?
Zijn wens was het niet. Hè. Het was zeker niet zijn wens, maar het was precies wel evident dat dat zou gebeuren. En Friedel, ik zou de boekhouding doen. Sta je voor? Dat is echt zo. Dat was het idee van, ja, onze Desiree die gaat dan de zaak verder zetten en ons Pascal de boekhouding. Dat was zo beangstigend. Ik heb er alles aan gedaan om daaraan te ontsnappen, moet ik zeggen.
Dat heb je op je eigen manier in de juiste richting gedaan. Ja, richting de andere kant van de wereld.
Ja, ja. En mijn vader was, en mijn moeder ook, waren echt wel fier op mij. En mijn vader is 4 jaar geleden gestorven. En ja, die vond het fantastisch wat ik allemaal deed. En dus ik denk dat hij eigenlijk heel blij was dat ik niet deed wat hij moest doen. Maar ik heb hem altijd hard zien werken. En ik ben wel blij dat ik dat van thuis heb gekregen. Ik werk graag. Ik ben iemand die graag werkt en die echt letterlijk bergen verzet.
Kan jij zeggen op welke manier dat jij op je vader lijkt?
Ik hoop dat ik op hem lijk op het vlak van... Mijn vader stond altijd met zijn 2 voeten op de grond. Maakte niet uit wie er voor zijn neus stond. En die was altijd zichzelf, down to earth. Een hele een goed hart, een heel joviaal als persoon. Dus ik hoop dat ik dat van hem heb. Ik weet niet wat ik nog echt van hem heb, maar ik hoop vooral dat. Het was vooral een soort no-nonsense man. Zo heel puur en echt.
Wat mij intrigeert is dat je op een bepaald moment in zijn leven gesprekken met hem hebt georganiseerd.
Ja,
interesseert mij natuurlijk wel als interviewer. Ja. Dat heb je heel bewust gedaan, omdat je het gevoel had dat je je eigen vader toch niet zo goed kende als je wel dacht.
Mijn moeder is altijd meer een open boek geweest, terwijl mijn vader was vooral hard aan het werken. En ik had inderdaad het gevoel van, ik ken die eigenlijk niet zo goed. Ik ken ook niet zijn verleden. Ik zit nog met heel veel vragen. En mijn vader begon dan toch al wat ziek te worden. Dus ik dacht van, ik moet daar iets aan doen. En een aantal keren heb ik hem mee uit eten genomen en aan mijn moeder gezegd, sorry, je mag niet mee. Ze vond dat aan de ene kant heel leuk. Aan de andere kant werd het denk ik niet zo leuk. Want ik kwam die echt ophalen en dan gingen we samen gaan eten. Maar vrij lang, dat waren uitgebreide etentjes, waar soms ook wel drank vloeide, wat ik niet erg vond. En er waren heel leuke, fijne momenten. Ik ben onwaarschijnlijk blij dat ik dat heb gedaan. En ik kan iedereen aanraden.
Wat ben je dan nog te weten gekomen dat je niet wist?
Het zijn allemaal interviews. Dat ik echt gewoon, dat was in het begin trouwens heel vreemd. Dus ik zat daar met mijn eigen vader zo van, hoe zit dat dan? En vooral familiebanden, waarom hij in het leven stond op die manier, wat er gebeurd is toen. Mijn vader is zijn moeder verloren toen hij 6 jaar was. Welke impact heeft dat op hem gehad? Hoe zit dat zo? Ja, echt de familieverhalen. Hè, en vooral, wat heeft dat met hem gedaan? En we hebben vooral over zijn gevoelens ook gesproken. En tot mijn grote verrassing had hij daar geen enkel probleem mee. Integendeel. Dus dat was eigenlijk vrij verrassend. En hij sprak heel open. En dat vond ik echt bijzonder fijn.
Ook over zijn ziek zijn?
Over alles. Hij sprak heel open over alles. Mm. En dat vond ik verrassend dat hij dat deed. Dat had ik niet echt verwacht.
Hielp het dan ook om afscheid te nemen?
Absoluut. Omdat het moment dat er eigenlijk afscheid moest genomen worden, moest er niets meer verteld worden. En dat is het mooiste. Dus alleen daar zijn, elkaars hand vasthouden, in elkaars ogen kijken. Er moest niets meer gezegd worden. Alles was gezegd, we wisten het. Mm-hmm. En dat is het mooiste, het mooiste moment. Niet het mooiste moment, maar het mooiste op dat moment wat je kunt bereiken. Dat je niet meer het gevoel hebt van, ik moet dat nog vertellen of ik moet dat. Dus ik ben heel blij dat ik die momenten ben voor geweest, dat ik die gesprekken heb gehad. En het fijne is, een aantal van mijn vriendinnen doen nu net hetzelfde. Mm.
Je hebt zelf ook de urne gemaakt, hè?
Ja.
Voor jouw vader.
Ja. Ja.
Heeft hij dat geweten?
Nee, dat heeft hij niet geweten. En dat was best heftig, moet ik zeggen.
Ja?
Maar ook een ongelooflijk dat waren echt mystieke momenten, omdat ik wist, ja, zo'n urne draaien moet echt vrij groot zijn. Het had ook iets echt gewoon bijna grappig. Want ik ging dan naar zo'n begrafenisondernemer, zo van, ja, maar hoe groot moet die urne zijn? Ja, 2 liter. Ja, probeer maar eens iets voor te stellen, 2 liter. Dus kwam ik thuis, oei, wordt mijn vader gereduceerd tot 2 liter? Hoe gaat dat dan? Dus het was ook iets, humor op dat moment is ook heel belangrijk. En dan ben ik daaraan begonnen. En ik herinner me nog dat ik wou die urne draaien en ook een gesprek doen tijdens zijn begrafenis. En ik herinner me, mijn moeder wou een kerkelijke dienst en dat de priester daar zat. En mijn moeder zei toen ook van, maar Pascalke, toch, neem er toch niet te veel hooi op je vork? En die priester die zei toen van, ja, maar dat gaat toch niet? En als je daar, ik was aan het huilen. En als je daar dan zit te huilen en mensen begrijpen dat niet. Dus ik had zoiets van, en als ik dan nog niet mag huilen? En, dus ik was onder de indruk van wat die priester eigenlijk vertelde. Maar het is allemaal goed afgelopen. Ik heb mijn urne klaargekregen en dat is vrij groot. Dus ik wist dat ik maar 1 kans kreeg als er iets breekt, wat heel vaak gebeurt bij keramiek. Ik kreeg geen tweede kans, maar het was heel... Ik heb tot 2 uur 's nachts zitten draaien, maar ik had dat nodig op dat moment. Het is heel fijn om op dat moment iets te kunnen doen, iets met je handen te kunnen doen. Ik hou zo van handenwerk. Dat wordt zo onderschat en dan kun je iets doen, je kunt iets maken, je kunt iets creëren. En je bent daarmee bezig, maar intussen is het een soort verwerkingsproces. En ik herinner me nog dat Paul dan 's nachts kwam en dat hij zei van, zou je toch niet gaan slapen? Is het oké? Voel je goed? Is het oké? En ik was iets van, ja, het is echt goed, maar laat me maar hier. En ik was aan het huilen. En in de, wat heel mooi is, dat in de glazuren zitten letterlijk mijn tranen. Je ziet die ook verwerkt. Mm-hmm. En dat is zoiets mooi. Ik heb ook een kleine urne gemaakt voor mijn broer. En ja, dat maakt deel uit van het verwerkingsproces. En ik vind het ook heel fijn. Ik vind zelf creëren, hè, dat is ook iets wat ik heb ontdekt de laatste jaren. Dat is zo fijn. En dat maakt niet uit, is dat nu iets klein of iets groot? Gewoon een maaltijd creëren, iets mooi creëren voor iemand die je graag hebt. Dat is een daad van liefde, is iets geven. En in het creëren vind je zoveel geluk. Dus dat waren echt mystieke momenten voor mij, absoluut. Ja.
Come on, let me bury you.
aanstekelijke muziek. Pundela was dit van Titi of Thierry Robin.
Ja.
Een Franse muzikant, maar dat is er niet aan te horen, Pascal Nasus. Dit is voor jou heel aanstekelijke muziek, hè? Wanneer speel je dit?
Ik vind dat fantastisch, die muziek. Ik speel dat vaak als ik aan het koken ben, thuis, alleen. Dan zet ik die muziek keihard. En dan, ja, ik vind dat tof om zo te koken en terwijl een beetje mee te dansen. En dat is heel fijn.
Ja. Pascal, de eerste keer dat onze levens elkaar hebben gekruist,
ja,
dat moet meer dan 25 jaar geleden zijn. Ik denk dat we beide begin de 20 waren, jonge twintigers. Op een feestje van jouw broer, Desiree, ja, in Eeklo.
In de Blokket?
Dat weet ik niet meer.
Hij heeft wel veel feestjes gegeven en één daarvan was daar.
En jij was daar samen met de baas van jouw broer.
Dan was het in de Blokket.
Ja, met Paul Jammers.
Ja.
Ik weet niet of de relatie toen al wereldkundig was gemaakt. In elk geval, jij stond daar in de spotlight. Ik stond tegen de muur, als een muurploempje waarschijnlijk, te kijken naar de scènes die zich afspeelden. Wat, ja, weet jij daar nog van die eerste dagen, weken, dat jullie samen naar buiten kwamen?
Eigenlijk was het nog maar... we hadden toen nog geen relatie. Toen. Als het daar is, hè, als het dat feestje is. Tenzij dat het in, ja, Leuven was ook nog niet... maar er hing wel wat in de lucht.
Dat was duidelijk, dat weet ik wel nog. Ja,
dat denk ik heeft iedereen...
Het was een privéfeestje,
ja, maar dat heeft
dat
iedereen
ook
gezien, denk ik. Maar het jammere was, het jammer en ook het mooie, ik vertrok toen letterlijk de volgende dag voor een paar maanden naar Azië, naar onder andere Tokio. En Paul had toen gezegd, ik kom af. Maar het is eigenlijk niet langs geweest. maar ik vond dat wel... Ja, het leukste is natuurlijk die kriebels in je buik voelen. Hè. Dat zijn fantastische momenten. Je voelt en je weet van, wow, wat gebeurt er hier?
Maar het nieuws was, Paul Jammers, 25 jaar ouder?
24
net niet, 24 jaar ouder.
Ik, zie je wel, ik ben mijn tel kwijt. Voor mij maakt het niet zoveel uit. Maar het was wel, ja, nieuws.
Ja. Hoe, ja, heb jij dat ervaren, al die reacties op... Paul Jammers heeft een heel jonge vriendin.
Ja, dat was niet evident. In het begin dacht ik wel van, boch, ik sta daar allemaal boven. Ik voelde me sterk, bij wijze van spreken, maar uiteindelijk was ik dat niet. En die reacties waren nogal heftig. En niet alleen van buitenaf van media, maar ook soms van, ja, geen echte vrienden, hè, maar zo je omgeving. En die waren echt wel fel, die reacties. Wij gingen wel altijd, in het begin ook van onze relatie, naar het buitenland. Juist om gewoon ons ding te kunnen doen. En ik moet wel zeggen, ik vond dat wel heel heftig, die reacties. En niet altijd evident. Maar dat heeft mij eigenlijk ook wel gehard. Van af en toe, ik herinner me ook wel dat ik dacht van, goh, wat moet ik hier nu mee? Hoe moet het nu verder? En dat was soms... Ja, zeg het niet altijd evident, zoals het leven is niet altijd evident. Maar ik ben wel ongelooflijk blij. Ik ben ergens wel een beetje koppig altijd. En als ik dan twijfels heb, dan denk ik, oh, zou ik dat wel doen, zou ik dat niet doen?
Ben
dan...
jij het geweest die hebt doorgezet? Of hebben jullie dat samen gedaan?
Ja, samen gedaan. Maar ik heb zeker gezegd van, ik herinner me nog op een bepaald moment, voert iedereen. Het gaat om mijn leven en ik maak mijn keuzes. En dat is hetgeen wat ik nu nog altijd probeer te doen. Zeker bij die belangrijke keuzes. Als het gaat om je partner, jouw werk, dan moet je heel dicht bij jezelf blijven. De reden waarom ik nu enthousiast in het leven sta, is omwille dat ik die keuzes heb gemaakt. Stel je voor dat ik omwille van wie dan ook had gezegd, ik zal er toch maar mee stoppen. Stel je voor, dan had ik hier nu gezeten, ja, er was wel een man waar ik heel verliefd op was. En stel je voor dat ik die zijn leven had moeten volgen dan via de media. Nee, dus ik ben eigenlijk heel blij dat ik toch altijd heel dicht bij mezelf ben gebleven en die keuzes heb gemaakt. En weet je, bon, leeftijdsverschil heeft ook veel voordelen, moet ik zeggen, het leeftijdsverschil.
Uh-huh. Welke?
Naar de timings toe, bijvoorbeeld. Het moment dat veel koppels zijn heel druk bezig met een eigen carrière uit te bouwen op hetzelfde moment, terwijl bij ons dat. In het begin had ik het rustiger en kon ik Paul zijn agenda eigenlijk volgen. En omgekeerd, nu is het omgekeerd, kan Paul zijn agenda aanpassen naar mijn agenda. En dat is eigenlijk fantastisch. En we zijn er bijna altijd voor elkaar. Dus dat geeft een heel groot voordeel. En weet je, ik hou van mensen. Soms, de leeftijd, daar ben ik echt niet mee bezig. Ik hou van mensen, om wie ze zijn. Zijn ze oud, zijn ze jong, zijn ze... Ja, maakt op zich allemaal niet uit. Ook onze feestjes die wij thuis hebben. ik geniet er ook van. Toen trouwens ook op mijn verjaardag. Dat liep allemaal door elkaar. En ik hou daarvan. En dat is misschien ook hetgene wat ik heb meegekregen van mijn vader. It doesn't matter. Maakt niet uit. Maar het gaat om naar, een beetje naar de essentie gaan. Om wie je daarvoor je hebt. En leuke tijden beleven. En goede mensen jou daarmee te omringen.
De liefde, wat is dat?
Liefde is voor mij een bron van energie. Betekent heel veel voor mij. Het is iets wat ik cultiveer. Ik ben een enorme romanticus. Het is ook iets wat ik cultiveer. Romantiek bestaat niet. Romantiek maak je zelf. En ik cultiveer dat. En ik wil ook echt een... Ik heb altijd geloofd in een grote liefde. En ik cultiveer dat ook. Ik ben iemand die de dingen, als ik een keuze maak, mooier maak en beter maak. In mijn eigen leven actief. Dus van die mensen die zeg maar een straat binnengaan. En er zijn allemaal restaurants. En ze moeten een keuze maken. En dan stappen ze het ene restaurant binnen. En het eerste wat ze zeggen, goh, misschien daar rechtover was het wel beter. Dat vind ik verschrikkelijk. Dan denk ik, jongens, misschien moeten we nu maken wat er is. En kijk wat er is. En dat is iets wat ik altijd doe. En wat ik probeer te doen in mijn leven. Het allerbeste ervan maken en het daarmee te doen. Maar op een positieve manier. Hè. Als er niets is, dan lukt het niet. Hè. Natuurlijk, als er geen liefde is, het moet wel oprecht zijn. Maar daar het beste van te maken. En ik zeg het, romantiek te cultiveren en daar mooie dingen mee te doen. En ik vind dat wij, Paul en ik, daar een heel leuk leven mee hebben opgebouwd. En Paul staat daar ook heel ontvankelijk voor open. Zoals ik zeg, ook koken is een daad van liefde. Alles wat ik daar kook, Paul die zal zeggen, het is fantastisch, lekker. Het is zo. Maar er zijn wel belangrijke dingen in het leven. Je moet ook vaak koken. En iemand die apprecieert wat je doet en het mooier maken thuis. En het...
Kan je zeggen dat jij ook mee hebt gezorgd voor een hype? Want bijvoorbeeld de pottenbakkencursussen, die zitten bomvol. Daar kan niemand nog bij, iedereen... Ja. Is aan het pottenbakken. Ben jij daarmee voor verantwoordelijk, denk je?
Ik denk dat ik daar zeker mijn steentje toe ga bijdragen. Ik zie het ook op mijn Facebook. Zelfs in mijn eigen vriendenkring. Veel van mijn vrienden en zo zijn beginnen pottenbakken door mij. Zeggen dat ook. Veel mensen zeggen mij dat ook. Dus ik heb zeker mijn steentje ook bijgedragen. Nu, het is wel ook wereldwijd, zie je dat. Dus daar zit ik uiteraard voor niets tussen. Maar ik denk dat het terug een gang is naar letterlijk met je handen in de aarde te zitten. En dat we dat wel nodig hebben. We kunnen dat wel gebruiken.
Hoe is het bij jou begonnen? De liefde voor het pottenbakken?
Ik herinner me dat we waren in Tunesië. En toen ben ik een vrouw tegengekomen, Tabia. En zij maakte gebruiksvoorwerpen en kleine kunstwerken. En ik herinner me de manier waarop ik naar haar keek. Dat sloeg echt letterlijk in mijn buik. Ik was zo stik jaloers. En ik zei dat meteen, van dit wil ik ook kunnen. En wat ik ook fantastisch vond, die vrouw, ze was niet getrouwd. Ik denk dat ze mijn leeftijd moet hebben gehad. En was toen al in de 30. Bijna overbejaard als je nog niet getrouwd bent in Tunesië. Een harde wereld voor de vrouwen daar in Tunesië. En zij had een eigen leven. Ze was zelfstandig, ze had een eigen leven. Ze was gelukkig, allemaal door die keramiek. En dat heeft ook enorm door tot mijn verbeelding gesproken. Dus ik ben thuisgekomen en ik ben heel snel een cursus gaan volgen bij hele goede keramisten. En ik heb ook heel snel een draaischijf gekocht. En mijn eerste draaischijf, die heb ik gewoon gekocht en heb ik in de keuken gezet. En Paul die kwam thuis en hij zei van, dat kan toch niet uit, een draaischijf in de keuken? Ik zeg, we hebben een probleem, nu moeten we een oplossing vinden. En pas nadien ben ik in een klein tuinhuisje beland en nu heb ik al langer een mooi en professioneel atelier.
En maar een eigen keramieklijn die wordt verkocht via Cerax internationaal. Ja. Is dat ook de ondernemersvrouw in jou? Het blijft niet bij potjes bakken alleen, hè, als jij aan het begin...
Ja, ergens wel. Maar ik kan wel zeggen, ik heb nooit een plan. Ik begin aan iets. En toen ik ben begonnen, dacht ik niet van, ik ga dan later en dan kan ik daar eventueel een pottenlijn mee beginnen. Ik ben louter en alleen met pottenbakken begonnen als een vorm van bezigheidstherapie. Niet meer dan dat. Maar ik ben wel iemand die... Op het moment dat ik mogelijkheden zie, dan denk ik, maar hier kunnen we meer mee. Dus eigenlijk het idee is, je moet jezelf ontplooien. Dat is eigenlijk iets wat ik vooral ook jonge mensen kan
Maar mogelijkheden, denk je dan financiële mogelijkheden?
Ja, dus eerst, ja? Moet je natuurlijk jezelf ontplooien, zien waar je talenten liggen. Dat is denk ik het moeilijkste. Als je jong bent, ik heb er heel lang over gedaan om te weten, ik dacht dat ik geen talenten had. Ik herinner me nog, ik was daarnaar op zoek en ik dacht, ik heb geen talenten en ik ben blijven zoeken. En uiteindelijk begin je dan met kleine dingen. Dat was echt bezigheidstherapie. Maar ik wou dat heel snel kunnen, goed kunnen, professioneel eigenlijk kunnen. Dus ik heb wel die drive gehad vrij snel van, ik wil dat goed kunnen. Voor mij geen scheve, sympathieke potjes, ik moet dat goed doen. En dan, moment dat je ziet van, maar er is wel, het begint wel goed te komen, dan ben ik zelf inderdaad naar Serax gestapt en gevraagd van, kijk, mag ik jullie mijn werk komen voorstellen? En van het een is wel het andere gekomen. Dus je moet wel mogelijkheden zien, maar het begint met eerst je eigen talenten zoeken en ontwikkelen en keihard voor werken dat je er iets kunt mee doen.
Nasus en Jambers zijn samen 11 miljoen euro waard. Klopt dat?
Nee, dat klopt niet. Dat zijn echt cijfers uit de lucht gegrepen die absoluut niet kloppen. En ieder jaar komt er dan weer zo'n cijfer dat naar boven, wat echt niet klopt. Nee. Het is wel zo, ik verdien goed mijn boterham. Ja, in mijn geval dus niet mijn boterham. Mijn fruitontbijt. ik verdien daar echt wel mee. Maar bijvoorbeeld financieel, het geld is alles behalve mijn drijfveer geweest.
Kan je rentenieren?
Ik zou er nog niet eens aan denken om het te doen. Het zou echt mijn geluk zou daar...
Maar zou je het kunnen?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Wil kunnen in... Kan je het financieel jezelf permitteren?
Wel, eerlijk gezegd, is iets waar ik nog nooit heb over nagedacht op deze plaats, omdat het mij onwaarschijnlijk ongelukkig zou maken. Dus, en mocht geld mijn drijfveer zijn, ik krijg zoveel, dat is toch wel belangrijk, ik krijg zoveel mogelijkheden van mensen, van bedrijven die zeggen, kijk, we hebben hier een mooi product, wil je dat maken? Ik heb nog nooit daar financieel in meegegaan. Alles wat ik breng op de markt, heb ik allemaal zelf ontworpen. En dat vind ik toch een heel groot verschil. En mijn geluk ligt daar.
Pascal Nasus, het is duidelijk welke muziek jou tot rust brengt. Dit dus, Lieven Minassian. En dat is een Frans-Armeense doedoekspeler.
Ja, ik ben wanneer, blij dat jij zijn naam uitspreekt.
Wanneer zet je dit soort muziek op?
Oh, dat is als ik in bad zit. Als ik in het bos loop. dat is zo'n heel mystieke muziek. En het fijne is, als je gelukkig bent, kun je daar iets in vinden. En als je triest bent, kun je daar ook soelaas in vinden.
Ja. Ik speel op het einde van het eerste uur altijd filmmuziek. Het verbaast mij niks dat we muziek uit de film Frida laten horen. De film van Salma Hayek van 2002. Waarom heeft dat verhaal jou zo geraakt? Het verhaal van Frida Kahlo, de Mexicaanse kunstenares.
Ja, het persoonlijke verhaal, de tragedie. De mooie kleuren, ook de film aan zich, de mooie Mexicaanse, ja, felle kleuren daarin, de muziek. De film was fantastisch en alles klopt gewoon. Het verhaal van Frida Kahlo is bijzonder tragisch, maar een bijzonder sterke vrouw die een eigen wil had en van alles ondernam. In die film, vind ik, van Frida Kahlo valt gewoon, ja, alles samen. Mm-hmm. Waar ik van hou. De muziek, de figuur, authenticiteit.
Ze is slechts 47 geworden, hè? Ja. Maar toch, wat een carrière, wat een leven.
En nu nog altijd, hè, wordt ze enorm, ja, op handen gedragen. En vooral door jonge meisjes, wat ik echt heel fijn vind. Omdat, ja, veel jonge meisjes vinden daar, ja, inspiratie in. Ja. En zeggen van, ja, ik wil ook later een sterke vrouw worden. Iets... Ze is ook bijzonder creatief bezig geweest. Dus ja, dat inspireert natuurlijk wel.
Is het ook de figuur van Selma Hayek, die van deze film haar levensproject heeft gemaakt, de film ook zelf heeft gespeeld, hè? Zij, ja, was Frida Kahlo, ja, dat jou aanspreekt?
Ik denk het wel. Ik ken haar andere... Ja, acteerprestaties niet zo goed, maar dit was een sublieme acteerprestatie. En ik vind wel een hele... toffe, mooie vrouw ook. Maar het is niet zo dat ik haar werk volg. Mm-hmm. Ik denk dat toch vooral het verhaal van Frida Kahlo... Ik heb ook een paar boeken liggen. En niet dat ik dat allemaal zo bestudeer, maar het hebben van die mooie boeken en daar af en toe eens kunnen en kijken, geeft zo'n fijn gevoel.
Selma Hayek is ver gegaan, hè?
Ja.
Ze werkte samen met Weinstein aan deze film.
Ja, dat
heeft,
heb ik. Ja.
Zich behoorlijk moeten laten chanteren, waar ze pas achteraf, ja, naar buiten is gekomen met dat verhaal. Zou jij zo ver gegaan zijn?
Ik zou nooit over mijn grenzen gaan. Ook als model kom je van alles tegen. Hè. Ah. Ik ben nooit over mijn grenzen gegaan. Ik zal dat nooit doen. En dan mag nog de mooiste film daar... Dat zou ik niet doen. Ik
ben nooit gedwongen geweest.
Als je gedwongen wordt... Of,
ja, grenzen te gaan.
Dan is het iets anders natuurlijk. Maar dan spreken we eigenlijk over verkrachting. Dat is een totaal andere. Maar als je het hebt over MeToo... Ik zou nooit over mijn grenzen gaan.
Ze hebben jou nooit dingen gevraagd.
Ze hebben mij veel dingen gevraagd.
Ik heb nooit.
Ja, ze hebben mij veel dingen gevraagd die ik niet wou doen. Maar ja, het is maar hoe.
Ik heb nee gezegd.
Voilà.
Nog heel even de muziek. Ah, de muziek is afgelopen. Dan kunnen we nog heel even praten.
Ja.
Ja, nu wil ik wel weten wat ze jou natuurlijk hebben proberen te laten doen.
Als je een jonge vrouw bent en je werkt in een modellenwereld en je verkent de wereld, ja, de wereld is, die ga je niet veranderen. Hè. Dat is altijd zo, maar het is maar hoe je ermee omgaat. Natuurlijk wel, er is een heel groot verschil tussen... ja, Me Too, het verhaal en ja, de voorstellen die je krijgt. Dan wanneer iemand echt over de grenzen gaat en jou dwingt of zeg maar iets in jouw drang doet, dan ben je daar niet tegen gewapend, uiteraard. Kleur en